Dit is de schrijftraining van stap 12, uitgeven van je boek.
Hallo, welkom bij boekschrijven.nl. Mijn naam is Geertke van Lierop en vandaag praat ik met Willemijn Tilmans. Zij is acquirerend redacteur bij uitgeverij Nijg en van Ditmar. Welkom Willemijn.
Hallo.
Om te beginnen, wie is jouw favoriete schrijver?
Oh god, ja, zo meteen een binnenkomer. Nou, ik heb er zeker niet één. Die vraag wordt trouwens heel vaak gesteld en dat vind ik heel moeilijk. Want als ik er één zou hebben, dat zou ook een beetje treurig zijn. Maar de eerste waar ik nu aan denk is Paul Auster.
En waarom?
Omdat hij, het is een Amerikaanse schrijver en hij maakt heel handig gebruik van het verschil tussen fictie en werkelijkheid. Dus hij werpt zichzelf ook heel vaak op in zijn boeken. Waardoor het krijgt een heel raar sfeertje. En ik hou daar wel van. Dat het echt dat je denkt, hé, waar zit ik nu in en waar gaat
beetje
het heen?
Beetje surrealistisch.
Ja.
En wie nog meer? Wat voor boeken lees je het liefst?
Het is een cliché, maar het is wel echt zo. Ik lees heel weinig fictie van andere uitgeverijen. Dus Nederlandse titels. Te weinig. Als ik dat doe, dan zijn het vaak Nederlandse debuten. Mm-hmm. Maar dat is dan eigenlijk ook voor mijn werk. En als ik vakantie heb, dan lees ik vaak Amerikaanse romans, wel vertaald. Omdat ik hou wel van Amerikaanse literatuur, zoals A.M. Holmes of Jonathan Franzen.
Wat is volgens jou het verschil dan tussen als je kijkt naar specifiek de Nederlandse literatuur en de Amerikaanse literatuur?
Ik denk dat het grootste verschil in dat de Amerikanen daar zijn natuurlijk heel veel van. Dus er zijn ook heel veel meer Amerikanen die schrijven. En er komt natuurlijk maar een bepaalde hoeveelheid goede auteurs bovendrijven. En als ze dan ook nog naar het Nederlands worden vertaald, dan moet het wel heel goed zijn.
Ja.
En ik denk dat het vooral wat ik er knap aan vind, is dat van de titels die ik nu noem, of van de auteurs die ik nu noem, zijn ze in staat om iets wat heel gewoon is, zo te beschrijven dat het toch heel bijzonder is geschreven. Dus niet heel bizar of een heel obscuur verhaal. Hoewel ik daar ook wel weer van houd. Maar zoals bij Jonathan Franzen, als je Freedom is bijna niet na te vertellen, omdat het gewoon zo'n simpel verhaal is. En toch is het heel erg knap gedaan. En daar hou ik wel heel erg van. En wij Nederlanders zijn een beetje geneigd om we schrijven over niks en dan komt het ook niet van de grond. Dus dan beklijft het ook niet echt.
Ja. En heb je zelf al een boek geschreven? Of heb je die ambitie?
Ik heb ooit een kinderboek geschreven. En dat was ondergebracht bij Nieuw Amsterdam. Maar die hadden die kinderboekentak, die hield ermee op. En dus dat. Maar uiteindelijk is dat maar beter ook. Want achteraf was het echt nog niet goed genoeg. En nu zit ik zelf. Ik weet niet of ik nog een kinderboek zou schrijven. Hoewel ik het wel interessante. Ik vind dat wel een interessante discipline. Ik wil wel heel graag zelf een boek schrijven. Ja, maar
een roman ook?
Ja, dat denk ik wel. Maar het is heel moeilijk, omdat ik natuurlijk ook redacteur ben. Dus om dan echt alles helemaal los te laten en niet mezelf te gaan beoordelen, dat is wel heel moeilijk, vind ik. En dus begin ik er eigenlijk nooit aan.
Ja, want jij bent acquirerend redacteur binnen Nijg en van Ditmar. Wat houdt jouw werk precies in?
Ik moet ervoor zorgen dat de titels komen. Zowel vertaald als gewoon oorspronkelijk Nederlands. Dat is het acquisitiedeel. Dus heel veel scouten eigenlijk. Zorgen dat je weet waar het talent zit. En je moet er op tijd bij zijn.
En hoe doe je dat?
Ja, op heel veel verschillende manieren. Kijk, het meest voor de hand liggende is om te denken de krant lezen en tijdschriften lezen. En zorgen dat je weet wat er aan de hand is. Maar als iemand een column schrijft in de NRC of in de Volkskrant, dan ben je eigenlijk al te laat. Want dan zit er altijd wel iemand al op of dan zit hij al ergens. Dus dan moet je een stap voor zijn. En dan heb je natuurlijk nog het verschil tussen fictie en non-fictie. Want voor non-fictie kun je ook denken, wat een goed idee of wat een goed verhaal, dan moet ik iemand bijzoeken. Dat is wel iets waar ik de laatste tijd wat meer mee bezig ben. Gewoon een goed verhaal en dan denk je, ja, dat moet uitgegeven worden. En dan ga je eigenlijk meer zoeken naar een ghostwriter of te kijken of diegene het zelf kan opschrijven. En bijvoorbeeld wedstrijden in de gaten houden. Hoe doe ik dat? Soms ook gewoon domweg googlen van wat speelt er eigenlijk. Mensen zijn nu, vooral aspirant schrijvers, hebben een wat beter podium kunnen krijgen door Twitter en Facebook en weblogs en dat soort plaatsen. Dus daar vind ik ook altijd wel van alles. En het is een beetje, mijn werk is een beetje contacten leggen en kijken wat erin zit. En dan heb je bijvoorbeeld met 10 mensen contact. En dan komt er uiteindelijk misschien van 2 ook echt daadwerkelijk iets interessants uit. Maar ik zie wel heel veel mensen en ik spreek er wel veel mensen. En dat is, nou ja, dat is één deel van mijn werk, het acquireren. En het andere deel is het begeleiden van auteurs. En
hoeveel auteurs begeleid je ongeveer?
Maar ja, ik denk nu een stuk of 10 of zo. Zoiets. Maar ze zijn natuurlijk in verschillende fases. De een is bezig met het afronden van zijn manuscript. En de ander is net begonnen. En dan ben je ze ook aan het begeleiden, maar dan zit je op een heel ander traject. Dan lees ik de eerste 3 hoofdstukken en zeg ik, oh goed, ga zo door. En dan gaan ze zo door, hoop ik.
Ik neem aan dat ze ook allemaal een andere manier of een coaching nodig hebben.
Ja, dat vind ik eigenlijk het allerleukste van mijn werk. Dat je heel erg moet zoeken van hoe kan ik iemand het vertrouwen geven en zo op zijn gemak stellen dat hij verder gaat. Maar ook dat hij durft om een beetje buiten de lijntjes te kleuren. Want anders dan blijft het dan heel braaf.
Ja.
En de een die vindt het heel fijn als je gewoon recht in zijn gezicht zegt van dit is niet goed, begin maar opnieuw. Nou ja, zo zou ik het nooit stellen, maar bij wijze van spreken. Mm-hmm. En de ander die moet je heel voorzichtig aanpakken en die wordt daar heel, die krijgt daar een soort faalangst van. Dus dat is wel interessant, sociologisch gezien ook, van hoe dat werkt.
Ja, ik neem aan met de promotie ook van een boek, dat jullie natuurlijk ver vooruit al moeten weten van dan moet het boek gewoon af zijn.
Ja.
Hoe doe je dat dan met schrijvers die last hebben bijvoorbeeld van een writersblok of gewoon totaal niet verder komen?
Dat is wel een groot verschil tussen wat voor soort boek het is. En daarin zit bijvoorbeeld non-fictie is ook wel anders dan fictie. Want bij fictie heb je niet per se een specifiek tijdstip te hebben waarop het moet verschijnen. Dan kun je denken, het is gunstig in het najaar of juist in het voorjaar. Of dat zijn dan een beetje grofweg de dingen die je beslist. Maar meestal bepalen wij dat pas op het moment dat er echt al wel een manuscript ligt. Dus dan weet je ook van, dan kan je een beetje inschatten van, dit gaat wel lukken voor die tijd. Maar ik zal niet snel bij een debuterend schrijver zeggen, het is af in december. Want dan heb ik geen idee of dat lukt en of het goed genoeg is. En dan snij ik eigenlijk mezelf een beetje in de vingers. Maar bij non-fictie kan het wel eens anders zijn. Als je denkt van dat kun je heel mooi ophangen aan een bepaald tijdstip. Of het is zoveel jaar geleden dat. Ja, dan is het wel fijn als je weet, promotioneel gezien moet het dan uitgeven. Dan probeer je daar wel naartoe te coördineren. En dat lukt eigenlijk ook altijd wel. Want dat zijn vaak journalisten. Die zijn goed met deadlines. Dus dan dat tot nu toe nooit echt een probleem.
En hoeveel redacteuren werken er bij Neigen van Ditmar?
We zijn met z'n drieën, de hart van de redactie. Dat is de uitgever Elik Lettinga en mijn collega Paul Brandt is hoofdredacteur. En ik. En wij zijn inhoudelijke redactie. En dan hebben we nog een bureauredacteur die ook inhoudelijk heel goed is. En een stagiair. Dus dat is de redactie.
Ja, niet eens zo groot. Als je bedenkt dat er zoveel manuscripten elke dag waarschijnlijk bij jullie binnenkomen. Of valt dat mee? Want waar moet ik dan aan denken? Hoeveel manuscripten krijgen jullie per week bijvoorbeeld?
Je bedoelt spontaan toegestuurd?
Spontaan toegestuurd.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet weet, want die komen niet meteen bij mij terecht.
Bij wie komen die dan wel terecht?
Die worden in eerste instantie door de uitgeefassistenten uitgepakt, om het zo maar te zeggen. En die kijkt ernaar, die heeft daar ook al jarenlang ervaring in van dit is interessant of dit heeft haast of dit kan wel even blijven liggen. En wij hebben wel een externe lezer die leest voor ons. Die kijkt dan gewoon van, is het interessant ja of nee? En als het ook maar een beetje denkt van, dit is wel wat, dan komt het wel bij ons terecht. En dan bekijken wij het wel. Ik denk dat is toch 5-6 per week zoiets? Misschien wel meer eigenlijk. Zoiets, denk ik.
Ja. Die uiteindelijk bij jullie terechtkomen.
Nee. Die toegestuurd worden. Ja, dus ik zie ze natuurlijk wel liggen. En ik denk wel elke dag eentje. Zou ik denk gemiddeld zoiets. Misschien iets meer, maar zo ongeveer.
Want welke bekende schrijvers vertegenwoordigen jullie?
De belangrijkste en bekendste is Arnon Grunberg. En we hebben Robert Fuisje als auteur. En Nijg heeft een mooie mix van klassiekers en jonge auteurs die nog niet zo lang bezig zijn. We hebben bijvoorbeeld ook Willem Wilmink en Nesquio en Slauwenhoven. Dat soort klassiekers zitten bij ons. En die blijven ook altijd wel doorverkopen. En een nieuwe generatie. We hebben nu sinds kort is Renske de Greve, auteur van Nijg. Anna Drijver, Henk van Straten zit nu bij ons. En dat zijn eigenlijk een beetje de jonge auteurs. Dus dat moet een beetje een mooie mix zijn. De belangrijkste is, denk ik, of de bekendste, laat ik het zo zeggen, is Arno Grunberg.
Ja. Is het dan ook belangrijk als aspirant schrijver, of als je bijvoorbeeld een manuscript hebt geschreven en aan jullie wil toesturen, dat je dan wel bekijkt van, hey, wat voor type uitgeverij is dit en past mijn boek daarbij?
Ja, dat zou ik zeker aanraden, ja. Want
hoe zou jullie je uitgeverij omschrijven? Wat voor type zijn jullie?
Ja, dat is wel mooi, want we hebben net een nieuwe uitgever en die heeft een nieuw soort businessplan gemaakt. En onze boeken moeten een beetje onderscheid. Dat is best wel wat onderscheid worden met lef, originaliteit, durf. Ja, dat is een beetje hetzelfde als lef eigenlijk, maar kwaliteit. Dus het moet goed zijn, maar het mag wel iets zijn waarvan ik denk, zo, nou. Het is niet zo dat wij bijvoorbeeld dat wij van oorsprong een heel literaire uitgeverij zijn, of alleen maar literair. En wij zitten in het pand met Querido en die hebben dat wel. Dat is echt een uitgeverij die daar komen eigenlijk alle grote literaire namen van Nederland, die zijn daar ondergebracht, samen met de bezige bij, die hebben dat ook. Maar wij zijn wat breder. Dus bij ons kan hele goede non-fictie. En dat kan dan ook bijvoorbeeld een soort geschiedkundig verhaal zijn.
Ja, ik zag dat jullie ook nu de biografie van Joop van den Ende gaan uitgeven.
Ja, die is al verschenen.
Of die is al verschenen,
Die is in november uitgekomen, of in oktober. Ja, dat is bijvoorbeeld, maar dat is wel echt heel goed geschreven. Maar het is wel Joop van den Ende, die dus wel heel veel mensen aanspreekt. En Robert Vuijsje bijvoorbeeld is weer een auteur die een jong publiek of een jonger publiek, een breder publiek aanspreekt, maar dat is wel in zijn genre goed gedaan. En we proberen echt een beetje die mix te maken van gekke dingen, maar wel kwalitatief goed. We moeten er wel echt met z'n allen achter staan. En het hoeft dus niet per se alleen literair te zijn, het mag ook commercieel zijn.
Ja. Maar goed, dan krijg je dus zo'n manuscript, die ene per week, die dan uiteindelijk op jouw bureau terechtkomt. Mm-hmm. Waar let je dan op?
Als je dat gaat beoordelen. Ik let vooral op maar ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat een andere redacteur op iets anders let, hoor. Dus het is niet zo dat schrijvers zich daarna moeten. Dat ze denken, oh, dan moet ik dit dus zo doen, want daar let zij op. Maar ik let vooral heel erg op de taal. En dan met name op of ik vind dat iemand soort het lef heeft gehad om iets te doen wat niet zo braaf is. En dat braaf, daar bedoel ik mee lange beschrijvingen van waar iemand hoe het eruit ziet en zo. Ik vind het heel fijn als ik iets. Ik moet eigenlijk gewoon zelf, als Willemijn, dus niet als redacteur, moet ik gewoon denken, oh, daar heb ik zin om verder te lezen. En dat is dan meestal zo op het moment dat ik denk, hey, het begin is ook meteen, je zit er meteen in en qua taal prikkelt het op een bepaalde manier. En daar ontbreekt het ook wel heel veel aan. Dan denk ik, mensen zijn, dat is ook wel heel vaak zo, dat mensen het heel moeilijk vinden om te beginnen. Dus dan begin je en dan krijg je een hele lange beschrijving van iets. Of nou, en hij liep dus daar en daar en daar. En dan kun je eigenlijk achteraf gezien, kun je al die eerste 10 pagina's eruit gooien en dan begint het pas.
Krijg jij buiten het manuscript ook vaak gewoon een structuur te zien?
Dus, ja, dat staat wel volgens mij ook op onze website, dat het fijn is als je een synopsis mee stuurt. Dan kun je in ieder geval zien wat het verhaal is. Maar het verhaal aan zich vind ik niet zo heel interessant. Ik bedoel, als je een fantastisch boek kan schrijven over iemand die op de grond zit in een hoekje van een kamer, dan kan het een prachtig roman zijn. Het is maar net hoe je het doet. Dus het is niet zo dat het verhaal het belangrijkste is van een boek. Het is wel belangrijk hoe je het hebt gedaan en of het spannend is en of je in staat bent om de lezer erbij te houden.
En op basis van hoeveel bladzijden beoordeel je dan van ja, hier gaan we mee verder? Gemiddeld, hoe werkt dat?
Eerlijk? Ja? Soms na 15 regels al. Ik denk, nou nee. Meestal zie je heel snel van, nou dit is het niet. En misschien ook wel. Soms kan ik wel eens denken van, nou, daarom moet het anders zeggen. Er is dus iemand die het leest voor ons, die dus de tijd neemt om dat echt te doen. Want als ik het zou doen, dan komt het komt het altijd ergens een keer op een moment dat ik denk, ja, nou heb ik eigenlijk geen tijd, dus dan ga ik heel snel lezen en dan ben ik misschien ook wel heel snel mijn oordeel. En dus is het ook goed om dat wel...
Ja, een soort voorselectie. Ja.
Precies, dus op het moment dat ik het op mijn bureau krijg, dan heeft iemand anders al gezegd, dit is wel interessant. En dan lees ik wel, dan ga ik wel echt een stuk lezen. Ik denk een pagina 50, zoiets. En dan weet ik ook wel van, nou, er zit vaart in of niet. Of soms kan je ook besluiten van, ja, het is wel goed gedaan, maar het is, ja, het is een beetje zoals wel meerdere boeken. En dan past het in ons fonds op dit moment, zijn we niet...
Geef je dat dan ook terug aan de auteur? Van waarom je iemand afwijst?
Ja, soms. Hangt er ook een beetje vanaf of we bijvoorbeeld een manuscript via krijgen. Dan ga je er ook toch weer anders mee om. Als bijvoorbeeld, ik noem maar iets, dat gebeurt niet zo vaak. Maar stel dat Arno Grunberg zegt van, nou, die moet je even lezen. Ja, dan gaan we wel, dan doen we dat wel. Omdat het ook echt via iemand is gekomen. Dat is ook wel echt toch wel een tip om te zorgen dat je niet helemaal anoniem...
Je moet dus je netwerk in gaan zetten.
Het klinkt, als ik het zo zeg, klinkt het echt ontzettend alsof het dat er helemaal niet toe doet. Maar zo werkt het toch. Er moet een soort enthousiasme komen vanuit ons. En die wordt op verschillende manieren... Dat wordt op verschillende manieren aangewakkerd. En een daarvan is dat je denkt, hey, dit is, die wordt door iemand anders geprezen. Nou, dan moet het wel wat zijn.
En dan heb je zo'n uniek manuscript in je handen. Hoe gaat het dan verder in zijn werk?
Neem je contact op met diegene. Er staat uiteraard altijd wel een contactgegevens. Ik mail dan meestal. En dan mail ik van, nou, ik heb het gelezen en ik zou wel graag een keer een gesprek willen. En dat is dan echt het eerste wat je doet. Is gewoon een gesprek aangaan met zo'n auteur. Het is namelijk ook eigenlijk altijd wel zo dat wat er gestuurd wordt is nooit helemaal af. Dus dan krijg je iets waarvan je dan denkt, ja, je ziet bijvoorbeeld dat iemand kan schrijven of dat hij talent heeft voor een bepaald soort proza, om even daarop te houden. Maar dan hebben wij ook allemaal onze meningen van, ja, misschien moet er toch nog dit aan gebeuren of dat. Of misschien moet hij het hele verhaal omgooien. Of misschien moet hij een heel ander boek gaan schrijven. Dat heb ik ook wel
gehad.
Je hoeft
dus ook niet het hele manuscript af te hebben om het aan een uitgeverij op te sturen.
Nee, dat hoeft niet. Al geeft dat ook wel, als je dat niet hebt gedaan, dan heb je ook wel het idee van, ja, ben je in staat om het af te maken. Dus het wordt niet altijd helemaal gelezen, laat ik het zo zeggen. En ik heb het één keer meegemaakt dat er een... dat wij iemand... die had iets gestuurd waarvan we dachten, dit is... We zien dat je kan schrijven, maar het manuscript was veel te... Het was volgens mij een beetje uitgewoond bijna. Het was gewoon heel erg bedacht. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, hij moet een ander boek gaan maken. En toen hebben we hem uitgenodigd en gevraagd van, wil je dat? Nou, dan moest hij even over nadenken, want het was natuurlijk... Hij was
een kindje.
Erg, ja, nou ja, maar dat dan op zo'n moment dan ga je meer van... Nodig je eigenlijk iemand uit van, nou, we zien je talent, maar niet in dit boek gaan we niet uitgeven. En daar is hij volgens mij nog steeds over aan het nadenken. maar dat kan dus wel. En dat hoeft, je hoeft niet een manuscript helemaal af te schrijven. Het is wel, het geeft wel aan dat je in staat bent om het te doen.
Ja. En let je dan dus ook op de klik? Want jij moet uiteindelijk die auteur gaan begeleiden ook.
Ja, daar let ik wel op. Het is niet het belangrijkste, maar... Ik heb wel eens dat ik denk van, oeh, dit wordt een heel moeilijke... Maar dat niet zozeer met mensen die een spontaan een manuscript toesturen, maar ook gewoon mensen waar je mee afspreekt. Dat ik denk, oh, dit wordt een hele lastige. En dan ga ik me wel afvragen, ga ik hier... Niet omdat ik persoonlijk dan geen zin heb, maar omdat ik dan me afvraag of dat boek ooit echt komt. Als iemand heel, al meteen aangeeft, ik ben heel moeilijk. Ik ben heel moeilijk te begeleiden. Ja, dan denk ik, oh, oké. Dat wordt dan echt een ingewikkeld verhaal, want je zegt het nu al. En, en meestal zijn mensen heel eager en willen ze een boek schrijven en zeggen ze dat niet. Ja, dan kan ik wel eens denken, ga ik daar in, ja of nee? Maar als het heel interessant is, dan is dat niet een argument om het niet te doen. De klik, dat zit hem in. Je kunt bij mij persoonlijk een klik hebben, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om of je over die tekst... of je elkaar snapt. En als iemand zegt, maar ik wil eigenlijk heel graag schrijven over mijn jeugd. Iemand komt daar niet los van. Ja, dan heeft het niet, dan is meer zit het in de klik of je het materiaal zo kan krijgen dat het op zichzelf gaat staan. Zoiets. Maar niet zozeer of ik iemand leuk vind of iemand mij. Dat is niet echt een...
Nee, maar je moet natuurlijk het verhaal verder samen tot een goed boek maken.
Ja, maar dat is dan gewoon mijn werk. Dus ik kan, wat ik net ook al zei, van ik kan wel op verschillende manieren dat proberen te doen. Natuurlijk heb ik soms al mijn persoonlijke voorkeur. Maar het is niet zo dat dat in de weg gaat staan bij het werk. Dat zou, ja, stel dat je in het ziekenhuis werkt en de dokter zegt, ja, ik heb jou nu zo'n klik. Ja. Uiteindelijk moet je het dan gewoon doen, maar dat ja, het is niet zo persoonlijk, zeg maar.
Heb je tips voor de mensen die nu luisteren van wat je vooral wel moet doen als je een manuscript wil insturen? En wat je vooral ook niet moet doen?
Wat je vooral niet moet doen is... laat ik beginnen met wel. Voor mensen die... is dat voor als ze nog moeten gaan schrijven of voor als ze het al helemaal af hebben?
Als ze het af hebben.
Het eerste wat ik zou zeggen is leg het een maand weg. Of langer nog. En kijk er ook niet naar en ga na een maand... het weer eens opnieuw lezen. Ik zeg dan altijd, ga even in het café zitten. Dus dat je ook echt weg bent. En neem een pen en papier mee. En schrijf op wat je opvalt. Want meestal kan je daarin al, als je heel kritisch leest, zien van, nou, dit had eigenlijk niet zo mooi. Of dat kan eigenlijk wel weg. Dus probeer ook je eigen kritische lezer te zijn. En dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je er even afstand van hebt genomen. De andere tip is, ja, probeer inderdaad, wat je net zelf al zei, te kijken waar past mijn manuscript eigenlijk. Wat voor boek heb je zelf in de kast staan? Welke uitgeverij vind je leuk of spannend? Of heb je iets mee? Dus het gewoon zomaar blind naar alle literaire uitgeverijen sturen, dat kan. Maar dat, ja, dan het is ook fijn om gewoon te weten van, nou ja, ik stuur het heel gericht naar een bepaalde plek, omdat ik me daar, ik denk dat het daar thuis hoort. Een goede synopsis is altijd wel heel fijn. En wat ook heel belangrijk is een begeleidende brief van wat iemand zelf heeft gedaan. Dus als iemand bijvoorbeeld zelf al tekstschrijver is van beroep of heeft al een wedstrijd gewonnen of weet ik veel wat, dan is dat voor ons wel een reden om er nog heel specifiek naar te kijken. Als iemand zegt, ik heb als hobby paardrijden, dat hoeft dan weer niet. Het is meer dat op het moment dat je denkt van, hé, maar die heeft al heel veel, ja, die kan eigenlijk al wel schrijven of die doet er iets mee, dan weten wij niet van, nou, die komt niet helemaal voor het eerst om de hoek kijken, zeg maar. Dus dat is wel belangrijk. En wat je niet moet doen, ja, ik heb één keer gehad, dat is me ook daarna nog overkomen, dat iemand persoonlijk zijn manuscript kwam langsbrengen. En dat was echt geen goed idee, want die kwam daarna. Ja, die had zoiets van, nou, ik heb die redacteur nu gezien, dus nu kennen we elkaar. Maar het was heel ongepast eigenlijk. Het was van, ja, maar wat komt u doen? Ja, ik kom een manuscript brengen. Ja, en we hadden zoiets van, ja, ik kan nu wel koffie gaan geven, maar dat is echt niet de bedoeling. En die bleef ook heel erg de hele tijd maar nabellen en zeggen, heb je het al gelezen? En toen had ik echt al zo geen zin meer om het te lezen, dat ik dacht van, ja, dit werkt echt in je nadeel. Dus dat is een no-go, zeg maar.
Nou, dat is goed om te weten. En waarom is het voor zoveel mensen, ja, dat je had het net al even over, moeilijk om echt te starten met schrijven, om te beginnen?
Omdat ik denk dat, wat ik ervaar is dat mensen heel erg bezig zijn met het eindproduct al meteen. En dat ze dus ook heel erg bezig zijn met het publiek. Dus dan, als je het zeg maar ziet als een soort van helikoptertje, dan ben je aan het schrijven. Nou, dan heb je een wit vel voor je of een scherm, een leeg scherm. En dan ga je bij elk woord denken, is dit wel interessant genoeg voor de lezer? Past dit wel in een boekenkast? En ja, dan is niks goed. Dan ben je heel erg buiten je...
Ja, die zelfcensuur constant.
Ja, en dat werkt niet, want dan zit je er niet in. Dus ik raad ook heel vaak auteurs aan om sowieso te beginnen met dat wat je echt leuk vindt om op te schrijven. Dus van begin met daar waar je van denkt, oh ja, dat is leuk. En dat kan soms heel klein zijn. Van iets wat een anekdote. Stel je hebt nog geen verhaal, hè? Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar stel je denkt, oh, ik wil heel graag schrijven, maar ik weet er niet waar over. Dan zijn er natuurlijk heel veel manieren om jezelf aan het werk te zetten. En begin bij dat wat je het leukst vindt. Want dat is vaak ook... Dan ben je in ieder geval begonnen. En dat is vaak ook, je leest dan ook het plezier erin. En op het moment dat je eenmaal begonnen bent en je hebt meerdere hoofdstukjes, dan is het veel makkelijker om verder te gaan. Om de dag erna te denken, oh ja, ik ga weer door.
Maar je hoeft dus niet voorop een structuur al helemaal klaar te hebben.
En liever niet zelfs. Tenminste, dat is mijn... Ik persoonlijk raad dat af. Want bij sommige auteurs werkt het, maar bij heel veel auteurs krijg je een soort... inkleuroefening. En dat is niet, ja, dat lees je. En dat maakt het meteen niet sprankelend genoeg. Je kan bijvoorbeeld ook hebben, als je stel je hebt een onderwerp waar je heel graag over wil praten, dan zit er altijd, of over wil schrijven, Bijvoorbeeld, iemand heeft een heel grappige jeugd gehad ergens. En die schrijft allemaal verschillende scènes daarover. Dan hoeven ze niet eens chronologisch te zijn geweest. Je hoeft die niet chronologisch te schrijven. Dan kun je altijd achteraf kijken van, nou heb ik allemaal dingetjes. Waar zit die volgorde? Want je hoofd, je brein werkt natuurlijk ook zo. Dus je bent aan het schrijven, je zit al met, je maakt vanzelf een soort chronologie. En op het moment dat je het gaat, dat je het van tevoren helemaal gaat vastleggen, dan zit je ook weer buiten het materiaal. Dan zit je ook weer te denken van, maar ik had die structuur zo, dus nu moet ik wel daarheen schrijven. En dan verlies je ook een beetje wat er gewoon spontaan komt.
Ja, schrijf dus vanuit je gevoel.
Vanuit in eerste instantie wel. En dan kun je, en dan achteraf, dan ga je, word je je eigen redacteur. Dus dan moet je denken, dit gaat veel te lang over dit. Het moet eruit.
Ja, we gaan het zo nog over hebben, over de spanningsboog. Wat kan je dan doen als je bijvoorbeeld vastloopt? Want dat gebeurt toch vroeg of laat?
Stoppen, in eerste instantie. Naar buiten. Als ik schrijf, is het altijd... als ik zeg maar zin heb om iets te schrijven en ik loop vast, dan moet ik gewoon even bewegen bijvoorbeeld. Gewoon even fietsen, even echt weg. Wat ook wel eens helpt is iets lezen wat je heel erg mooi vindt. Zodat je ook wel eventjes iets ziet waarvan ik denk, zo vind ik het mooi. En dan kan je ook weer terug.
Raad je dat sowieso aan om gewoon veel te lezen?
Ja. Mensen moeten heel veel lezen. Dat is, ja... Want je kunt gewoon van anderen ook afkijken hoe ze het doen. Met structuren, zo doe ik het ook. Of zo heb ik dit vak ook geleerd. Door gewoon heel veel te lezen en te zien hoe anderen het doen. En te kijken, dat is, soms is het heel vernieuwend. En soms is het gewoon logisch. Maar het gaat vooral om te ontdekken waar je smaak zit. En wat je bijzonder vindt. En dat is wel fijn om te weten.
Wat is precies show, don't tell? Dat principe, dat hoor ik de hele tijd.
Ja, dat is echt een gevleugelde uitspraak. Show, don't tell is eigenlijk wat het zegt. Laten zien en niet vertellen. Bijvoorbeeld, het extreemste voorbeeld is als je zegt, ik voel me niet zo lekker of ik voel me ongelukkig. Dan weten wij, als je dat opschrijft, kan de lezer alleen maar lezen, iemand is ongelukkig. Dat is een soort informatieoverdracht. En als we dan zeggen show, don't tell, dan willen we graag dat je het laat zien dat iemand ongelukkig is, in plaats van uit te leggen dat iemand ongelukkig is. Dit is zeg maar een hele simpel voorbeeld. En dat is wel het allermoeilijkste en hetgeen waar bijna iedereen op faalt. Ook gewoon auteurs die al vaker hebben geschreven, omdat het moeilijk. Het is moeilijk. Je moet natuurlijk je moet soms dingen vertellen of zeggen. Maar op essentiële punten vind ik wel dat je moet zoveel mogelijk moet laten... De lezer eigenlijk de conclusie moet laten trekken.
Dat je de verbeelding... Maar wat is dan een valkuil van dit principe? Want als je dus de hele tijd, als je aan het schrijven bent, dat in je achterhoofd hebt...
Ja, dat je niks meer... Dat je alles moet laten zien. Dus dat je bewijzen... als je het hebt over perspectieven... Als je het ik-perspectief gebruikt in de tegenwoordige tijd... dan zul je niet zo heel snel te maken hebben met... Het probleem, er wordt te weinig laten zien. Want dan gaat iemand de deur door en die doet de klink van de deur naar beneden. En die doet hem weer omhoog en hij stapt in en hij pakt koffie en hij zet het kopje op tafel. En dat is allemaal laten zien. En het nadeel daarvan is dat alles belangrijk is. Dat je op een gegeven moment denkt, sla maar even een stukje over. Want we weten het wel. De valkuil is dat je alles benoemt.
Alles krijgt zo gewicht. Wat vind je dat belangrijk? Dat alles, elke scène bijvoorbeeld echt een doel moet hebben in je boek?
Ja, elke scène moet wel een doel hebben. Maar het hoeft niet allemaal een plot gerelateerd doel te zijn. Dus het hoeft niet zo te zijn dat je bij elke scène... het karakter van je hoofdpersoon moet weergeven.
Ja.
Maar dan moet geen scène in zitten waarvan je denkt... die had er net zo goed uitgekund.
Ja, dat is dus ook gelijk het lastige. Je moet dus heel veel schrappen.
Ja, je moet heel veel schrappen, ja. En dan dus ook wel... want dat kun je altijd alleen maar achteraf doen. Soms heb je scènes geschreven die je als schrijver nodig hebt... om een brugje te slaan. Ik bedoel, je bent ook niet in staat om dat hele boek te overzien... Dus je moet ze soms schrijven, want dan weet je... mijn hoofdpersoon heeft dus ook nog een abonnement op de weet ik van wat. Maar dan achteraf kun je zeggen, die scène kan eruit... maar die informatie van dat wat je dan hebt geleerd... van je eigen personage in die scène, die kun je weer gebruiken. En daarvoor zijn wij dan ook alweer. Omdat het soms heel moeilijk is om dat zelf te zien. Dat is bijna niet te doen, om dat allemaal zelf maar te kunnen bepalen naar aanleiding van dat wat je nog moet gaan schrijven ook. Dus je moet het ook eerst papier zetten. En dan, het is vaak achteraf dat je denkt, oh ja, dat had er eigenlijk wel uitgekund.
Ja. En hoe schrijf je een goede dialoog? Want dat is natuurlijk ook iets lastigs. In het boek De Schrijfbijbel staan er twee. Misschien wil je daar een stukje van voorlezen.
Ja. Ik heb daar twee dialogen geschreven. De een is heel extreem met heel veel bloemige taal. En de ander wat minder. Dus ik zal even verschillen laten zien. Wil je misschien een kopje thee drinken? Ze schenkt zonder op antwoord te wachten thee in twee kopjes en schuift een kopje naar hem toe. Je moet behoorlijk oppassen, want het kopje is nog bijzonder heet. Had ik je zojuist niet verteld dat ik geen thee wil drinken? Natuurlijk wil je wel thee drinken. Kijk eens goed, ik zet het kopje op het nachtkastje. Ze zet het kopje neer en geeft hem een zoen op zijn wang. Ik heb namelijk speciaal voor jou kamillethee vervaardigd. Nou, dat is dialoog 1. Ja. Dialoog 2. Wil jij ook een kopje thee, lieverd? Ze schenkt zonder op antwoord te wachten thee in twee kopjes en schuift een kopje naar hem toe. Oeh, heet, pas op hoor, de thee is nog bijzonder heet. Ik hoef denk ik nu niet echt thee of zo. Oh nee, wil je geen thee? Natuurlijk wil jij wel een kopje thee. Ze zet het kopje op het nachtkastje en geeft hem een zoen op zijn wang. Wat jij namelijk niet weet, is dat ik dus speciaal voor jou kamillethee heb gezet. Nou, ja. Tweede variant.
Ja, dus hoe realistisch moet het taalgebruik zijn, hè, in een dialoog? Als ik naar de eerste luister, dan is het niet heel realistisch. Vervaardigd.
Ja.
En de tweede is echt spreektaal.
Ja, het is een beetje een combinatie van die twee. Dat heb ik volgens mij daar ook wel onder gezet. Dat is wel even geleden. Maar dat is denk ik wel de conclusie van die twee. Die eerste is heel erg volle zinnen. Maar ja, kijk, als je een dialoog... zoals ik nu ook met jou praat. Ik doe er tussendoor. En af en toe maak ik zinnen niet af. Of ik begin weer opnieuw. En als je dat zou uitschrijven, dan wordt het een hele rare zin. Nou, dat kan ook niet. Want dat zou dan denk je, ja, dat is misschien wel zoals een daadwerkelijk spreektaal plaatsvindt. Maar dat is niet lekker lezen. Maar aan de andere kant spreken wij ook niet in een mooie begin, midden en eindzinnen. Dus het is een combinatie van die twee.
Ja.
En de dialoog, wat in die tweede dialoog heel erg aan de hand is heel veel us en en ah. En dat is ook niet lekker. Want dat, ja, dat geef je heel erg aan de lezer aan van jongens, dit is spreektaal. Let op, dit is spreektaal. En je moet eigenlijk niet, als lezer moet je daar niet over nadenken. Moet je het gevoel hebben van, oh, dit loopt eigenlijk heel simpel. Het is niet echt realistisch spreektaal, maar het is ook niet, het zijn ook geen volle zinnen die geen mens uit zou spreken.
Ja, dat staat een derde voorbeeld. Kan je die nog tot slot even voorlezen?
Ja, moet ik ook even tot de kamillethee?
Ja.
Jij ook een kopje thee, lieverd? Ze schenkt zonder op antwoord te wachten thee in twee kopjes en schuift een kopje naar hem toe. Pas op hoor, het is nog heet. Ik hoef geen thee. Natuurlijk wel, natuurlijk wil je thee. Hier, pak aan. Ze zet het kopje op zijn nachtkastje en geeft hem een zoen op zijn wang. Ik heb namelijk speciaal voor jou kamillethee gezet. Daar houd je toch zo van? Geloof mij, jij wilt thee. Ik ken je langer dan vandaag. Ja,
ja,
tot daar.
Veel compacter, als ik het zo hoor. En dus ook meer ruimte voor subtekst.
Ja, er zit, althans, dat wilde ik hiermee wel aangeven. Er zit een soort stelligheid in, zo moet ik het eigenlijk noemen. Dus wat ook vaak fout is bij, wat vaak gebeurt bij beginnende schrijvers, is dat een dialoog een beetje zo chit-chat-achtig. Mensen praten omdat ze praten, maar niet omdat ze iets willen zeggen. En dat ze van, nou, wat heb jij? Goh, je haar zit leuk. Ja, dankjewel. Ik heb het net gewassen. Oh, nou ja, dat zie je inderdaad. Dan denk ik, ja. Ja. Wat heb ik daaraan? En de bedoeling is eigenlijk dat je een soort spanning, dat die dialoog een aanvulling is op dat wat je wil zeggen. Dus dan heb je het weer over dat show don't tell. Van wat wil je ermee zeggen met die dialoog? Wat wil je aangeven? Ja,
het moet dus ook weer een doel hebben.
Ja, uiteindelijk wel. En een dialoog vooral. Ik denk zelfs een dialoog moet je nog strenger zijn. En wat zeg je wel en wat zeg je niet? Omdat je de lezer dwingt in de dialoog om heel erg in het hier en nu mee te gaan met je personages. En dan wil je wel echt, nou ja, een soort spanning zien. Of weten van, waar hebben ze het over? En als het dan een beetje kabbelend gesprek wordt, dan verlies je heel makkelijk de aandacht. Veel makkelijker nog dan in gewoon lopende tekst, zoals we dat noemen. Dus ja, dat is bij een dialoog moet je nog strenger zijn, vind ik.
Tot slot, heb jij nog 5 tips voor beginnende schrijvers?
Ja, ik had er net al een paar. Lees heel veel. Dat is een belangrijke. En wat ik zei, begin Met dat wat je leuk vindt. Dus dat als je begint te schrijven, begin echt met hier heb ik zin in. Probeer echt een beetje los te komen van wat allemaal moet. Of wat binnen de wereldliteratuur nog mist. Ik kreeg op mijn opleiding te horen, alles wat jij wil gaan schrijven is al geschreven. Dus kun dat gewoon al helemaal, dat kun je gewoon vergeten. Dus probeer niet te origineel te zijn. Probeer niet te veel na te denken over hoe het moet. Dus dat is er één. Probeer ook, dat heb ik ook al gezegd. Als je klaar bent of als je eventjes vastloopt, ga dan, leg het even weg. En kom na een tijdje weer terug, na een paar weken of zo, lees het over en ben kritisch. Dus ben je ook echt zelf je eerste kritische lezer. En eigenlijk de belangrijkste, ik weet niet of ik het nu heb, maar de allerbelangrijkste vind ik, probeer ook een beetje een soort zelfspot te houden. Dus vaak zijn manuscripten die wij krijgen wel heel serieus en zwaar. En de kracht van literatuur zit hem in dat je iets wat heel zwaar is op een luchtige manier kan brengen, waardoor je als lezer voelt hoe zwaar het is. En op het moment dat iets dramatisch is, bijvoorbeeld noem maar wat, de dood van iemand, je brengt het ook nog eens heel zwaar, dan komt dat helemaal niet over. Dus ja, probeer ook echt een beetje die luchtigheid en die zelfspot als auteur te voelen. Dus dat geeft ook een soort afstand tot je onderwerp. Want dat is wel heel belangrijk. Dat is misschien wel de belangrijkste. Ja, dat zijn, ik weet niet of er vijf zijn. Ik had er nog één. Maar
dat zijn in ieder geval goede tips. Dankjewel, Willemijn.
Oké, graag gedaan.